Een psalm 121, een hele bijzondere denk ik, uit een verzameling die u hier ziet. Shirim Hama'alot staat er dan in het Hebreeuws. Dat betekent liederen van de opgangen. Liederen van de opgangen. Het zijn liederen van Israël, psalmen sowieso, Tenach is sowieso het boek wat aan Israël gegeven is. En de psalmen zijn dat ook. Ze zijn niet direct voor ons als het liggen van Christus bestemd, maar toch. De psalmisten spreken hun emoties uit, spreken hun gedachten uit, spreken hun relatie uit met God. En daarom spreken ze ons ook aan. David heeft heel veel psalmen gecomponeerd en we zullen zien welke het van deze zijn. En in allerlei situaties kwam hij, in allerlei omstandigheden kwam hij en dan maakte hij zijn psalmen en dat herkennen wij. Emoties die David doormaakte, die de psalmisten doormaakten, die herkennen wij. En daarom spreken de psalmen ons toch altijd aan. Veel bij begrafenissen wordt bijvoorbeeld psalm 23 gebruikt. In wat zwaardere kringen psalm 39 heb ik begrepen. En dat spreekt aan. Hè? Het is het deel van het groot Hallel. En het Hallel werd gezongen bij de Pesachmaaltijd. En dat noemen ze dan binnen de traditie van Israël, noemen ze dat het klein Hallel, psalm 113 tot en met 118. Maar het groot Hallel, dat omvat dan ook nog, althans volgens de Talmud, psalm 120 tot en met 136. En dat werd niet vaak gezongen, dat is natuurlijk wel veel. Maar dat even voor uw achtergrond. Deze reeks van 15 psalmen, dit is een compositie die bij elkaar hoort. Die kun je verdelen, dat zeggen goede uitleggers, in 5 groepen van 3. En we zien dan de thematiek, die zien we terugkomen in steeds die groepen van 3 psalmen. En dat maakt het toch ook wel bijzonder. In deze 15 zijn er 4 toegeschreven aan David, staat er ook bij in de schrift, in de tekst zelf. En 1, de middelste, psalm 127... aan Salomo. En natuurlijk, David en Salomo zijn natuurlijk in hun leven en in hun zijn heenwijzingen naar de Christus, de Messias, de gezalfde die komen zou, de Heer Jezus Christus. En in die zin komen de psalmen dan ook heel dichtbij, want als we in de psalmen lezen, dan lezen we niet alleen de emoties van David of de woorden die David misschien opgeschreven heeft zonder te beseffen wat hij precies opschreef. Maar dat bleken dan profetische woorden te zijn die later in de mond van de Messias zo één op één gelegd konden worden, kunnen worden. Psalm 121, een bijzondere psalm, een aansprekende, wordt vaak gebruikt voor huwelijken, voor allerlei bijzondere gelegenheden. En daarin zien we Yahweh. En wie is Yahweh? Dat hebben we net gelezen met kapitalen. Hoofdletters Heere. Maar dat is in het Hebreeuws Yahweh. En dat betekent ik ben. En niet alleen ik ben, maar ook ik was en ik zal er weer zijn. Zo wordt zijn naam ook uitgewerkt in het boek Openbaring bijvoorbeeld. Hè? Yahweh is helper en bewaarder. Zo zou je die psalm kunnen samenvatten. Yahweh, je helper en bewaarder. Maar als we ons afvragen wie zou de schrijver kunnen zijn, want het staat er niet bij, maar het is misschien toch goed om dat je af te vragen. Zou de schrijver koning Hizkia kunnen zijn van psalm 120 en 21 en misschien ook wel, dat wordt gedacht, die 10 psalmen die nog niet benoemd waren, dat die allemaal aan koning Hizkia toegeschreven zouden kunnen worden. Als dat zo is, en daar zijn goede gronden voor, dan was het die koning Hizkia, die leefde zo rond het jaar 700 voor Christus. En die overkwam bijzondere gebeurtenissen. En deze psalmen 120 tot en met 122, waar we vandaag dan wat meer op inzoomen, die spreken mogelijk van die gebeurtenis. 15 psalmen. 15 psalmen en er wordt gezegd, maar ik geef het u maar dan mee ter overweging, dat slaat op die 15 jaren die aan het leven van koning Hizkia werden toegevoegd. Want hij werd ernstig ziek op een gegeven moment en hij bad. Ja, Heer, misschien mag ik nog wat jaren leven. En wat gebeurde, en dan vat ik het even heel kort samen. Een klomp vijgen werd op de zweren gelegd. Dat was natuurlijk een symbolische handeling. En daardoor werd hij genezen en kreeg hij inderdaad nog 15 jaar aan zijn leven toegevoegd. Is een mogelijkheid dat die 15 psalmen te maken hebben met die 15 jaar die toegevoegd werden aan het leven van koning Hizkia. En je zou misschien ook kunnen denken aan de korte naam van Yahweh, dat is Yah. Die naam, die afgekorte naam komt 2 keer voor in deze 15 psalmen. En de Joden zeggen dan, dat heeft als getalswaarde 15. Dus misschien zit daar ook een hint in. Ik geef het u ook maar mee ter overweging. Hizkia, zijn naam betekent, mijn kracht is van Yahweh, of mijn kracht is van Yah, Hizkia. Dus zijn naam eindigt met de verkorte naam van Yahweh. Mijn kracht is van Yahweh. En die psalmen die hebben deze thema's, als je doorneemt. Psalm 120 spreekt over verdrukking en benauwdheid. Psalm 121 komt sterk naar voren het gebed om hulp. En Psalm 122 komt als het ware het antwoord, zou je kunnen zeggen, de redding of de vrede van Jeruzalem. Er staat ook die bekende tekst die vaak aangehaald wordt, bid om de vrede van Jeruzalem. En als we even een beetje precies daarop zijn, er staat eigenlijk vraag om de vrede van Jeruzalem. Er staat net niet in het Hebreeuws het woord bidden. Dus even een klein accentverschil, hè. Gebed. Wat is gebed? En in de liturgie is daar al iets over gezegd. En aan de kinderen gevraagd, wanneer kun je bidden? Je kunt altijd bidden. En dat is wat die psalmist ook doet. En in het Hebreeuws is dat het woord palal. En het woord palal betekent eigenlijk bemiddelen. Dus het was eigenlijk in Israël de functie van de priester. Die bemiddelde tussen Yahweh en het volk. En je ziet ook dat als er gebeden wordt dat de Israëliet naar de tempel ging. Bijvoorbeeld Hanna, die geen kinderen kon krijgen, die ging naar de tempel en die bad. Daar wordt dat woord gebruikt. In het Grieks is dat het woord, als je het letterlijk vertaalt, wel naartoe hebben, oftewel een wens. Dus als je bidt tot God, dan is er iets op je hart. Je hebt een bepaalde wens, misschien voor jezelf, misschien voor degene die je lief zijn, misschien voor Israël. Ik neem aan dat u bidt voor Israël, voor het volk Israël. Ik neem aan dat u daar dagelijks voor bidt, ga ik vanuit. U bidt voor uw naasten, u bidt voor de overheid, u bidt voor alle mensen. We hebben zoveel dingen waarvoor we kunnen bidden. En toch denk ik dat dat wel eens in je leven een beetje op, een klein beetje weg kan slippen. Een beetje op de achtergrond. Het gaat allemaal wel. En ja, dat gebed raakt dan toch soms een beetje op de achtergrond. Ja, je bidt wel voor het eten en je bidt misschien 's morgens wel, maar toch. Dat directe contact, je kunt eigenlijk overal waar je bent, of je nou op de fiets zit of aan het wandelen bent, of je wordt wakker of je gaat slapen, je kunt altijd met vader spreken. Dat is het geweldige voorrecht wat wij hebben ten opzichte van vroeger tijden. Wij leven nu in een hele bijzondere tijd. Wij hebben ongehinderd vrije toegang tot de Vader. Dat maakt de Efezebrief duidelijk, hè? In één geest hebben we vrije toegang tot de Vader. Dat is heel bijzonder. Dat was in vroeger tijden niet zo. Daar moest de Israëliet, als die naar God toe iets duidelijk wilde maken, dan moest hij een offer brengen, eventueel met wijn eroverheen geplengd, zoals nummer 15 dat zegt. Maar wij hebben die offers niet nodig. Wij hebben het niet nodig in deze tijd, als leden van het lichaam van Christus, om naar Jeruzalem te gaan, waar overigens nu natuurlijk geen tempel is, maar die gaat waarschijnlijk wel nog gebouwd worden. De tempel van God waarin de wetteloze zich zal zetten, volgens Paulus. Maar dat hebben wij niet nodig. Wij kunnen altijd bij vader binnenlopen, om het zo maar te zeggen. Bij hem staat de deur altijd open. En ja, wij zingen dan met de kinderen wel eens, zet de deur van je hart maar open. Maar eigenlijk is het dan de Heer die die deur opent, hè? Die je hart opent. Zodat je aandacht geeft aan wat gezegd wordt. En de psalmist die zegt dan in Psalm 121, dat is een gebed, ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar vandaan zal mijn hulp komen? En de oude vertaling die vertaalt het wat meer vaststellend, die zegt waar mijn hulp vandaan zal komen. Er staan natuurlijk geen leestekens in de oorspronkelijke tekst, maar misschien moeten we dit toch wel lezen als een vraag, als een gebed van deze psalmist. En mogelijk was dat dus Hizkia, koning Hizkia. Van waar zal mijn hulp komen? De bergen rondom Jeruzalem, die waren daar, de bergen van Judea. Wat was er aan de hand? Als we invullen met koning Hiskia, hè? Wat was er aan de hand? Jeruzalem, er was sprake van benauwdheid, verdrukking. Jeruzalem was omsingeld door de Assyriërs. Daar wordt uitgebreid gewag van gemaakt in Tenach. U ziet de tekstverwijzingen erbij staan. En in die situatie waarin Jeruzalem omsingeld is door die vijandige Assyriërs, en dat waren geen lievertjes in die tijd, dat ging er heel heftig aan toe, die wilden Jeruzalem veroveren. Ze hadden al de steden van Juda veroverd en ze rukten op. En koning Sanherib die had opdracht gegeven en daar stond dan de overste, de commandant Rabsaké, die stond voor de muren en die ging praten. En in die moeilijke situatie, want Jeruzalem moest zich eigenlijk overgeven, en er werd een oude tactiek hier gehanteerd, omsingelen en dan uithongeren. Hè? Dat is de bekende tactiek natuurlijk die je in de oorlog moet toepassen. Hoe moet het nu verder? De Psalm 120 spreekt daarover, want daar is dat gebed in die nood, in die verdrukking, in die benauwdheid. O Yahweh, red mijn ziel van de valse lip, van de bedriegelijke tong. Want woorden, die kunnen bedriegelijk zijn. Woorden, die kunnen vals zijn. En woorden, daar hebben we elke dag mee te maken. Op social media worden er elke dag miljarden woorden met elkaar gedeeld. En dat gaat er niet altijd zo lief aan toe. Red mijn ziel. Want die woorden, die kunnen in de ziel van de mens, in de ziel, daar zit het denken, daar zit ons gevoel. Een mens is een ziel natuurlijk. Maar als we het hebben over het aspect ziel van de mens, dan kunnen daar die woorden zijn die je zo onaangenaam kunnen treffen in je gevoelsleven. En dat kan een litteken of een wond teweeg brengen die nog heel lang nazeurt, om het zo maar te zeggen. En dan stond daar, bij die muur stond die Assyrische commandant Rabsaké. Dat is het Hebreeuwse woord voor de overste van de chef van de chefs, zeg maar. En die sprak. En hij wilde, de doelstelling was, vanuit de Assyrische koning Sanherib, was de doelstelling dat Jeruzalem en die koning Hiskia, die moest zich maar overgeven. En de tactiek die de Assyriërs toepaste was, zoveel mogelijk volk deporteren uit de landen die veroverd zijn. En dan daarvoor in de plaats, dat hadden ze bij de noordelijke 10 stammen ook gedaan, en daarvoor in de plaats dan andere mensen zetten, zodat het nationalistische gevoel een beetje weg kan ebben en de vreemde heerser daar zijn politieke overheersing kan handhaven. Zo, hè, die tactiek, die paste de Assyriërs toe. En Rabsaké die zegt, vertrouw niet op Egypte, want die koning van Egypte, dat is maar een zwakke rietstaf. En als je daarop wil leunen, dan gaat die riet zo door je hand en je hebt er niks aan. Het veroorzaakt alleen maar een wond, het maakt het alleen maar erger. En wat zegt dat voor ons eigenlijk? Nou ja, er zit wel iets van waarheid in natuurlijk. Vertrouw niet op mensen. Want dat zit in Psalm 121. De Heer, Yahweh, is jouw hulp, is jouw bewaarder. Vertrouw niet op die mens. Vertrouw niet op vlees en bloed. En als u wat ouder bent, en ik zie heel wat grijs hier als ik zo rondkijk. En misschien hier ook wel, ja, weet ik niet. Maar dan leer je wel op den duur mensen niet altijd te vertrouwen. Niet altijd. En wat zei Rabsaké nog meer? Dat was een hele listige, want die bouwde zijn betoog op. En het duurt veel te lang om dat hele betoog hier te herhalen. Maar die zei van, kijk, wij Assyriërs, hè, wij hebben die omringende landen veroverd. En die hadden allemaal goden waar zij op vertrouwden. Maar hebben ze toch veroverd. Dus die goden van die landen, dat is helemaal niks. En jullie god, Yahweh, dat is ook niks. Geef je maar over. En zo probeert hij eigenlijk via, laten we maar zeggen, wat beetje politiekachtige uitspraken, probeert hij koning Hiskia en de Israëlieten, de Joden die daar nog waren, probeert hij over te halen. En nog een goede zin. Ja, jullie zijn met zo weinig. Kijk naar ons, wij zijn met een grote overmacht aan het leger. En jullie zijn maar een klein groepje. Zullen jullie dan kunnen handhaven? Dacht het niet. Ook weer zo'n van die beetje woorden waar toch een beetje gif in zit. En die mensen aan twijfelen kunnen brengen. En dat is ook zo met geloof, hè. Er wordt van alles geroepen natuurlijk over geloof. En zou jullie God dan wel die enige ware God zijn? Of zou dat jullie verkondigen, zou dat dan wel de waarheid zijn? Want jullie zijn maar met zo'n klein clubje. U kent die uitspraak toch wel? Maar het gaat natuurlijk niet om wat wij vinden, of wat wij denken, of wat onze conclusies zijn. Maar het gaat natuurlijk om wel om wat hier echt geschreven staat. Daar gaat het om. En dat naspreken, dat doorgeven. Jullie zijn met zo weinig. En kijk, ons overkomt natuurlijk ook problemen. Je kunt je ook in je leven in zo'n situatie bevinden, dat je als het ware omringd bent door Assyriërs, dat je het idee hebt van, ik kan geen kant meer op mijn beleven, het zit aan alle kanten vast. En je staat onder grote druk. Je ervaart daar stress van, spanning in je lijf, wat zich misschien ook nog wel gaat uiten in allerlei vervelende dingen die zich dan in je lichaam, dat kan allemaal voortkomen uit stress. Wat nu? Kunnen we iets leren van koning Hiskia? Ik denk het wel. Wat deed hij? Hij ging op. En daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Dit zijn liederen van de opgangen. En in vertalingen wordt ook wel gezegd pelgrimsliederen, maar dat waren dan de Joodse mensen die 3 keer per jaar optrokken naar Jeruzalem. En als ze dan optrokken, dan moesten ze het laatste stuk, moesten ze daadwerkelijk ook letterlijk opgaan, opwaarts gaan naar Jeruzalem, want het lag hoger. En hij deed zijn hart, en dat is nog wel veel belangrijker, denk ik, opgaan naar Jahwe, staat er dan. En hij bad. Dus hij zocht het hogerop. Als thema had ik aan deze dienst meegegeven, hogerop. Hij zocht het hogerop. Waar die moest zijn. Bij God. Bij Jahwe. Bij de Heer die zegt, ik ben. Die zijn trouw had betoond aan Israël. Die Israël met een machtige hand had uitgevoerd uit Egypte. Daar hebben we onlangs nog een 3-delige docu van gezien. Was heel boeiend om daarnaar te kijken. Hij deed zijn hart opgaan naar Jahwe. En hij bad. Jahwe, Elohim van Israël, Heer, God van Israël, die tussen de cherubs woont. U bent het. U alleen bent de Elohim, de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemelen en de aarde gemaakt. Dat is een enorme belijdenis die koning Hiskia deed in zijn gebed. De Assyriërs, die Rabsaké, die zei allerlei dingen. Vertrouw toch niet op Jahwe. En wat wist koning Hiskia? Er is maar één God en dat is de God van Israël. En die is de God van alle koninkrijken van de aarde. Dat is een enorme belijdenis. En daarin loofde en prees hij die God van Israël. U hebt de hemelen en de aarde gemaakt. Je kunt ook zeggen gedaan. En dan wordt er verwezen naar het herstelwerk in Genesis 1. Daarin heeft Jahwe, de Heer, God, heeft de hemelen en de aarde hersteld. Heeft het gemaakt, gedaan, zou je kunnen zeggen. Er waren ook brieven gekomen, u ziet er hier op het plaatje. En dit is het meest wijze wat die koning kon doen. Jahwe raadplegen. Naar de profeet Jesaja toe gaan. Jesaja die allerlei dingen had moeten zeggen die nou niet bepaald prettig waren voor Juda vanwege hun afgoderij, dat was terecht. En hier werd dan de profeet Jesaja geraadpleegd. En wat zegt de psalmist dan? Mijn hulp is van Jahwe, maker van de hemelen en de aarde. Hier zien we dezelfde bewoordingen terug als dat gebed van koning Hiskia. Maker van de hemelen en de aarde. Eigenlijk ben je dan al klaar, hè? Eigenlijk ben je dan al klaar. Eigenlijk kan ik nu amen zeggen, dan kan ik weglopen en zijn we klaar. Mijn hulp, dat is Ezer. Dat is degene die niet alleen helpt, want dat is met help, dan denken wij misschien, ik heb het voor 85% voor elkaar, maar die resterende 15% kan ik niet voor elkaar krijgen. Help! Nee, zo is het niet bij God. We leren dat God degene is die alles doet. Zo groot is zijn hulp. Daar valt voor onszelf niets aan toe te voegen. En God werkt door zijn kracht in ons. Hoe kijken wij? Koning Hiskia keek naar boven. Hij richtte zijn gebed tot Jahwe. Beste wat je kon doen. Hoe kijken wij? Nou, zegt Paulus, en dat was een moeilijke periode in zijn leven, En de Corinthiërs waren nou niet bepaald makkelijk naar hem toe. Maar die tweede Korinthebrief, dat is toch een hele boeiende brief om te lezen. Daarin zie je eigenlijk die verzoenende ondertoon. En natuurlijk 2 Korinthe 5, verzoening centraal. Maar je ziet in heel die brief de verzoenende ondertoon bij Paulus. Het is Paulus die zijn verzoenende handen als het ware naar die Korinthiërs toe uitstrekt. En zegt, we zijn verbonden met elkaar. We zijn in datzelfde lichaam van Christus. Maar hij werd door de Korinthiërs negatief bejegend, nogal, mag ik wel zeggen. En dat doet ook denken, hè, als we denken aan die woorden van Rabsaké richting Israël, dan zou je dat ook kunnen invullen met de woorden van de Korinthiërs richting Paulus. Wij zijn in alles verdrukt, zegt hij. Dat is dat wat van buitenaf op je drukt en wat het je zo moeilijk kan maken in je leven. Maar hij zegt, we zijn niet benauwd. Het is niet zo dat je van binnen het zo nauw krijgt dat je niet meer verder kunt. Want dat benauwd, dat heeft iets te maken met van binnen. Verlegen. Je kunt verlegen zijn met de situatie en je kunt je afvragen, vader, hoe moet het nu verder? Heer, hoe moet het nou verder? Ik zie het niet meer. De druk is te groot of wordt te groot. Verlegen, maar niet wanhopend. Ziet u hier steeds dat stukje redding, die helpende hand van de Heer? Of met de woorden van Psalm 121, de bewarende hand van de Heer? Want dat woord bewaren, dat is een heel nadrukkelijke in die psalm. Ja, in alles verdrukt, ja. Maar niet benauwd. Dat maakt het verschil. God gaf zijn kracht in die omstandigheden. En dat is voor ons vandaag nog precies eender. Als we onder grote druk staan, als we het heel moeilijk hebben, als we ons eenzaam voelen, als we ziekte ons overkomt, noem maar op, dan kunnen we dat als druk ervaren, maar niet benauwd. Het wordt niet van binnen, toch niet, van binnen blijft daar toch die ruimte. Dat is die geest van God die in ons werkt. Dat is dat geloof wat in je hart is. Verlegen. Je kunt verlegen zijn met de situatie van hoe moet het nu verder? Maar niet wanhopend. Nee, want we hebben uitzicht. We hebben een verwachting. We hebben een geweldige toekomst die wacht. En daar eindigt Paulus dat hoofdstuk ook mee. Hè? Dat is geweldig. Hij zal zeker niet toestaan, Psalm 121 vers 3, dat uw voet slipt. Uw bewaarder zal niet sluimeren of slapen. Dat deden die Assyriërs wel. En in de nacht kwam er een boodschapper van Yahweh en maar liefst 185.000 werden in één nacht gedood. Dat was die reddende hand van Yahweh. Dat is nogal wat. Dat is nogal heftig. Dat is de uitredding die God gaf. En als je dan zo zit voor te bereiden, moet je denken aan dat wat je gezien hebt over die was redelijk goed verbeeld in die docu's over de uittocht van Egypte. Maar bij de tiende plaag, dat weet u wel, werden allereerst geboren en werden gedood van de Egyptenaren. Maar niet van Israël, want die hadden bloed, weet je wel, bloed aan de deurposten. Wat verwees natuurlijk ten diepste naar het bloed van Christus. Maar hier heeft die psalmist de verzekering, hij zal zeker niet toestaan dat uw voet slipt, uw bewaarder zal niet sluimeren of slapen. Dat is geweldig, hè? Wij kunnen wel eens geestelijk gezien ook een beetje indommelen en dat kan het gebedsleven verflauwen. Maar de Heer, die is er altijd. De Heer waakt altijd. Bij de Heer staat de deur altijd open. Hij zal niet sluimeren of slapen. En het kan wel zijn, want dat is dan toch een verschilletje denk ik met ons. Het kan wel eens zijn dat in ons leven onze voet wel een keer dat doet. Hè? Dat kan wel eens gebeuren. En dat overkomt je dan in, laat ik maar zeggen, het opvoedingsprogramma wat de Heer met ieder van ons doorloopt. Die school, of ja, dat klinkt zo schools. Hè? Nou ja, we zijn hier wel in een school, maar toch. De opvoedingsprogramma wat de Heer met je doorloopt in je leven, in je geloofsleven. En dat kan 10 jaar zijn, 20, 40, 50, 70 jaar. En elke dag is een stukje opvoeding van de Heer. En het moment dat je voet slipt, is dat een moment dat de Heer gaat gebruiken om jou daardoor weer iets te leren. En vooral om jou als gelovige weer even dichter bij zijn hart te trekken. Want daar wilde je hebben, dicht bij zijn hart. Je bent dicht bij zijn hart, maar dat je ook daadwerkelijk leeft dicht bij zijn hart. Daadwerkelijk in de praktijk van elke dag. Dat is nog wat anders. En dan is hij je bewaarder, want dat gaat wel zeker op. He, dat is het prachtige woord shamar, waar de stad Samaria naar vernoemd is. He, dat is dat bewaren, je mag het ook vertalen als bewaken. Dat is de Heer die je bewaart. Hoe dichter we bij hem kunnen leven, hoe meer de Heer je bewaart, zou je misschien wel kunnen zeggen. Want redding is niet alleen van dat we later gered zijn en dat we, er is natuurlijk geen hel enzovoort, hè, dat is er allemaal niet, dat is allemaal fictie. Maar het is niet zo dat hij ons redt van verlorenheid of wat ook, dat niet alleen. Maar hij redt ons vandaag in ons dagelijks leven, elke dag. Dat is ook redding. Dat houdt die redding ook in. Hij bewaart je voor afwijken. Afwijken van datgene wat zijn woord aangeeft. De Heer slaapt en ja, hoe bewaart de Heer ons? Nou, we blijven dan nog even ook in 2 Korinthe 4. Dat laten we dan even parallel naast elkaar lopen. Wij hebben nu deze schat, zegt Paulus, in aarden vaten. Opdat het bovenmatige van de kracht van God is en niet uit ons. Wij zijn zwak. En het kan ons gebeuren inderdaad dat die voet, ja. Maar dat zwakke aardevat, wat is daar nou het geheim van Paulus, zou je kunnen zeggen? Dat is die schat. We hebben die schat in ons aardevat. En wat is dat? Dat is het geloof. Dat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Ik kan het ook korter zeggen, dat is Christus zelf. Zijn leven in ons. Dat is die schat. Dat is hij. En dan geeft hij ook de kracht in ons leven om eronder te kunnen blijven. Want we maken allerlei beproevingen mee. Daarover had Paulus ook al in de eerste Korinthebrief gesproken. En dan zegt hij zo geweldig, de Heer zal met die beproeving, dat betekent dat de Heer ook die beproeving geeft, zal hij de uitkomst geven. Dat is een heel mooi woord, dat betekent letterlijk uitstapping. Maar hij zal dan in die gegeven omstandigheid, in die moeilijkheden, in die druk, in dat lijden, zal hij die uitkomst geven. En dat is dat hij die kracht geeft in uw en mijn leven om eronder te kunnen blijven. Staan mag je dan ook invullen, maar dat staat er niet letterlijk. Dat is het geheim. Wij hebben deze schat in aardevaten. En dat is toch meer dan koning Hiskia had. In koning Hiskia zeker werkte de geest van God, zeker. Maar die woonde niet permanent in die koning. Dat was niet in die tijd aan Israël voorbehouden. Nu wel, in de gelovigen, lichaam van Christus, daar woont Gods geest in. Daar woont die geest van Christus in. En ook wij worden belaagd. Woorden kunnen werken, zegt de spreukenschrijver, als dolksteken. Dat zegt Spreuken. Zoek maar eens op in de concordantie. Ook wij worden belaagd, aangevallen. En die psalmist, die sprak dan in Psalm 120. En dan denken we ook weer even, ja, het is misschien wel even schakelen af en toe, maar Rabsaké, pijlen van de machtige, aangelengd met gloeiende sintels, hè, gloeiende stukken van de bremstruik. Die stonden erom bekend, als ze die op pijlen deden, dat een verschroeiende, een ontvlammende werking had. En dat soort pijlen werd dan afgeschoten. Ook door de Assyriërs, dat althans die dreiging was er. En zo kunnen woorden ook werken. Hè? Woorden kunnen werken als vurige pijlen. En wat doe je daarmee? Ga je dan lik op stuk geven? Dan is er eentje die succes heeft. Dat is zeg maar waar, hoe moet ik dat zeggen? Waar Sanherib een beeld van was. Of door wie Sanherib geïnspireerd werd, als u begrijpt wat ik bedoel. Diegene. Die heeft dan succes. Hè? Als woorden als pijlen af worden geschoten en je gaat daar lik op stuk geven, dus je gaat zelf de woorden als pijlen terugschieten, dan heb je flink de brand. Hè? Dan gaat de brand erin. En dat is niet positief. Sintels van de bremstruik, dat is nogal wat. Kijk, nog wat van die pijlen van Rabsaké. Ah joh, jullie koning Hiskia, dat is een bedrieger. Dat is een misleider. Je moet niet naar hem luisteren. Of, dat is ook politiek, hè, een valse belofte geven. Ah joh, wij zijn met veel meer. En geef je toch over, joh. En doe met ons mee, ga met ons mee, dan zul je gezegend zijn. Want Rabsakeh die gaf allemaal beloftes dat ze onder hun vijgenboom zouden zitten, dat ze onder hun wijnstok zouden zitten en dat soort dingen allemaal. Je zult gezegend zijn, ga met ons mee met Assyriërs. Misleidende woorden, meeslepende woorden, vurige pijlen. En voor ons is dat dan natuurlijk die wapenrusting. Prachtig hè, zo'n Romeins schild. Daar kon je helemaal achter. En dat is voor onze wapenrusting, Efeze 6. In alles opnemend het langschild van het geloof, waarmee jullie alle vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen. Dat is wat Paulus zegt, voor ons, voor je praktijk. Komt er zo'n vurige pijl, langschild van het geloof. Ga niet terugschieten, je komt niet achter dat schild vandaan en je gaat terugschieten. Dan maak je jezelf gelijk ook kwetsbaar. Hè? Als je terug gaat schieten, dan ga je achter dat schild vandaan en dan ben je zelf gelijk kwetsbaar voor die pijlen. Maar je moet achter dat schild van geloof blijven. En wij geloven niet a priori de woorden van mensen, maar wij geloven, dat is onze vooronderstelling, alleen de woorden van God zelf. Daarbij blijven, dat is geloof. Die uitspraken van God zelf. Wij kunnen als gelovigen makkelijk redeneren en dan conclusies trekken. Maar zijn die conclusies dan ook... Kun je die dan ook, jouw conclusie, kun je die dan ook vervolgens weer terugvinden in de woorden van de schrift zelf? Zo niet, dan moet je heel erg uitkijken. Dan moet je heel erg alert zijn als gelovige. Zit ik dan niet met mijn denken of mijn conclusie op een verkeerd spoor? Dat zou zomaar kunnen. Maar geloof zegt, wij geloven die uitspraken van God. En een van de meest geweldige uitspraken bij Paulus is natuurlijk dat God de redder van alle mensen is, in zonderheid van de gelovigen. Dat is een statement. Daar kun je het niet mee eens zijn, daar kun je tegen tekeer gaan tot en met. Maar dat is een statement, dat is een waarheid, dat blijft gewoon altijd waar. Dat is de waarheid van God. Daar heeft Christus, daar heeft de Heer zijn leven, zijn bloed voor gegeven. En heeft Vader hem opgewekt op de derde dag. Daarvoor, voor al die mensen, dat zijn uitspraken van God. Daar kun je op staan, daar kun je op bouwen, daar kun je je leven uit leven. Dat is ook je kracht, dat is die schat. Dat hoort bij die schat in dat aardevat. Hè? Zie, hij is nog slapende, nog sluimerende, de bewaarder van Israël. Er wordt 6 keer gezegd, hè? 3 keer dat hij de bewaarder is en 3 keer dat hij bewaart. Dus 6 keer wordt gezegd dat de Heer de bewaarder, de bewaker is van Israël. En in deze tijd is dat zeker ook waar. Alleen, Israël ontkomt helaas niet aan antisemitisme. Er is weer sprake, ook helaas in ons land, en dat is heel akelig, sprake van toenemende jodenhaat. Het neemt hand over hand toe. Niet alleen bij ouderen, maar ook helaas bij kinderen. Dat is heel ernstig. En nochtans is ons gebed, altijd is ons gebed voor Israël, maar hij is de bewaarder van Israël. Israël als volk zal nooit uitgeroeid worden. Kan niet, onmogelijk. Want God heeft aan dat volk belofte gegeven en die belofte zal hij waarmaken. Maar ja, als er sprake is van jodenhaat, wat doen we dan als we dat meemaken, als we dat horen? Wegkijken? Denk het niet, hè? Geen wegkijken, dat kan niet. Dat is opkomen voor. Dat is toen van de week rabbijn Lodi van de Kamp in Amsterdam met jodenhaat belaagd werd, om het zo maar te zeggen. En er kwam een onbekend meisje op een scooter, die bleef bij hem staan, die belde de politie en die bleef bij hem staan totdat de politie kwam. Dat is iets wat je kan doen. Tegen het zeer verderfelijke antisemitisme. Maar hij is de bewaarder van Israël. God bewaart zijn volk. Het zal nooit helemaal uitgeroeid kunnen worden. Dat is onmogelijk. En al die haat tegen Israël is haat tegen de God van Israël. Dat is natuurlijk als we het geestelijk doorsteken. Dat is natuurlijk aan de hand, hè? Jahwe is uw bewaarder, wordt het nog eens een keer. Hè, dat is prachtig als het herhaald wordt, want dan wordt het des te sterker. Hè? Dat is een prachtige stijlfiguur. Jahwe is uw bewaarder, Jahwe is de schaduw aan uw rechterhand. Overdag zal de zon u niet slaan, noch de maan in de nacht. De Heer is En dat zal hij ook blijken te zijn, zeker straks in die tijd van grote verdrukking voor Israël, uw beschermende schaduw aan uw rechterhand. Nochtans zullen er veel, ook van het volk Israël, helaas zullen er veel omkomen in grote verdrukking. Maar niet heel het volk. Hij zal een rest zal die bewaren. Jahwe is uw schaduw aan uw rechterhand. Uw daar zit iets beschermends in. Hè? En dan moet je ook denken aan woorden uit die andere psalm. Hij die gezeten is in de schuilplaats van de Allerhoogste, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Bekende woorden die vaak gelezen worden, hè, rond de jaarwisseling. Maar in dat schaduw, daar zit dat beschermende. Want de Heer beschermt ons. Het is niet zo dat wij gevrijwaard zijn, dat ons nooit of te nimmer iets overkomt. Maar toch is de Heer degene die heel dicht nabij is. En die je bewaart voor wegen die van hem afwijken. Want dat brengt alleen maar ellende teweeg. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. De Heer bewaart. En voor Israël is dan de geweldige belofte: overdag zal de zon u niet slaan, nog de maan in de nacht. En het is vooral een belofte die straks in de 1000 jaren de Heer waar zal maken. Ook als waarschijnlijk in de 1000 jaren... Gog en Magog zullen optrekken naar het dan onder de Messias in vrede rustende Israël, ook dan zal de Heer zijn volk op een machtige wijze bewaren. Ezechiël 38 en 39, lees je dat maar eens door. Mogelijk is dat in de 1000 jaren. Overdag zal de zon u niet slaan, nog de maan in de nacht. Al die gevaren die ons overdag en 's nachts kunnen, ja, het staat voor wat jou kan overkomen, hè. Of het nou overdag is of 's nachts, de Heer is er altijd. En in de nacht, weet u, dan lijken de dingen altijd erger. Hè? Dan lijken de dingen altijd meer en erger. En dan is het goed om bij hem te schuilen. De schuilplaats van de Allerhoogste. En wij zeggen dan, ons leven is tezamen met Christus verborgen in God. Dat zijn geweldige woorden, hè? Van Paulus uit de Colossensebrief. En dat is geweldig als je dat mag weten, die verzekering. He, dat jouw leven, he, mijn leven is verborgen met de Christus in God zelf, nota bene. Dat is iets geweldigs, hè? Dat is bemoedigend. En Paulus zegt dan, kijk, die kortstondige lichtheid van onze verdrukking, en voor ons kan dat heel lang duren, een maand kan heel lang duren, hoor, als je het heel moeilijk hebt, laat staan een jaar, en toch zegt Paulus, de kortstondige lichtheid van onze verdrukking, en dat is voor ons een geheim, hè, die verwachting van heerlijkheid. Bewerkt voor ons, want het is niet zomaar dat het je overkomt. Maar Paulus zegt hier daadwerkelijk, het bewerkt voor ons een bovenmatige, dus dan gaat hij weer stapelen met woorden, hè, typisch Paulus, een bovenmatige, naar bovenmaat voerende, aionische last van heerlijkheid. En in vergelijking daarmee, zegt Paulus, en Paulus overkwam heel veel, hoor, in zijn leven, heel veel. Dan denk ik heel vaak, wat ons overkomt is eigenlijk nog maar peanuts vergeleken bij wat de apostel overkwam. En toch spreekt hij over de kortstondige lichtheid van onze verdrukking. Maar dat bewerkt voor ons heerlijkheid. En daar kijken we naar uit. En dat is geweldig. En daarom zijn wij verlegen, maar niet wanhopig. Dat is het geweldige, hè? Jahwe bewaart u van alle kwaad. Jahwe zal uw ziel bewaren. Profetische woorden die vooral hun volle vervulling zullen hebben in de komende 1000 jaren. En zeker ook daarna op de nieuwe aarde, als het gaat om Israël. Want het kan zijn in ons leven dat ons toch op een of andere manier kwaad overkomt. He, u moet deze psalm, dit vers, niet lezen als een garantie dat u nooit iets van kwaad zal overkomen. Want daarvoor, dan zien we dus weer het verschil waarvoor deze psalm bedoeld is. Maar het geeft ons wel die verzekering, hij is daar, hij is nabij, zijn leven is in ons. We mogen leven uit geloof, uit die verwachting van heerlijkheid. Jahwe zal uw ziel bewaren. En je ziel, dat is alles wat met je denken, je voelen, je weten en dat soort dingen te maken heeft. Hè? Daarin geeft de Heer zijn bewaring als, als die werking van zijn geest, die werking van zijn woord in je leven gaat doorwerken, zodat ook jouw ziel, jouw zielenleven, helemaal daarmee in lijn gaat komen. Dat je dagelijks wel kunt leven met die vreugde in je hart. Met als het ware niet direct op je gezicht misschien te zien, maar toch die glimlach in je hart, die vreugde in je hart. Van het kennen van hem, van zijn nabijheid ervaren. En dat is wat de Heer doet, hè? Dat is wat de Heer doet. En daarom spreekt zo'n psalm als 121 ons ook enorm aan. Want betrouwbaar echter, en dan gaan we bijna eindigen, maar betrouwbaar echter is de Heer die jullie zal bevestigen en bewaken voor de boze. Want op het, laat maar zeggen, in het hele brede van de christenheid, daar zijn allerlei mensen bezig. En die mensen zeggen ook allerlei dingen. En het kan zomaar zijn dat er daartussen ergens een soort rapsakee zit. Zomaar even te zeggen. Mensen die misschien het niet doorhebben, maar zich laten gebruiken door. Want het kan zelfs gelovigen overkomen dat ze zich onbewust misschien en onbedoeld laten gebruiken om ook vurige pijlen af te schieten op andere gelovigen. Dat kan. Dat kan ook bij gelovigen gebeuren. En dan hebben we deze verzekering. Betrouwbaar echter is de Heer die jullie zal bevestigen en bewaken voor de boze. Dicht bij zijn woord blijven. Dicht bij wat we mogen weten. Wat we geloven. En dan kunnen daar soms misschien inderdaad boze tongen zijn, hè, zoals we dat dan spreekwoordelijk zeggen, boze tongen. Maar ga ermee naar de Heer. Het is zo makkelijk om vanuit je eigen emotie die dat teweeg brengt, direct te reageren met en er bovenop te zitten. Hè. Er als een kikker bovenop te zitten, bovenop te springen. Nee, neem tijd, neem rust. Ga ervoor bidden. Ga ook voor die medegelovigen bidden die misschien die met die woorden vurige pijlen op jou heeft afgeschoten. Ga er eerst voor bidden. In plaats van. En dan zal je zien dat de Heer betrouwbaar is. En dat hij je bevestigt. En dan sluiten we af met vers 8. Jahwe bewaart uw ingang en uw uitgang vanaf nu en tot aan de eon. En dat is de belofte. Dat is de belofte die Israël krijgt. Straks voor de 1000 jaar, als hij troont als priester naar de ordening van Melchizedek in de komende 1000 jaar. Maar uitgang en ingang bewaren is je dagelijks leven. Want je gaat 's morgens op een of andere manier ga je toch een keer de deur uit en je komt later weer terug. Je staat, noem maar wat, hele gewone dingetjes. Hè. Je staat op. Je gaat uiteindelijk weer slapen, je gaat eten, je gaat boodschappen doen, ingaan, uitgaan, alles wat met leven te maken heeft. Daar staat het eigenlijk voor, hè? Zo zou je het ook kunnen zien. En hij bewaart, want hij geeft hele goede adviezen in de brieven van Paulus om mee te leven. Hij is nabij en hij zal je in alles en door alles heen en dat kunnen mensen dan ook aan het einde van hun leven, kunnen ze dan in volle vrede weten, ik ga nu mijn ogen sluiten, maar het is maar een seconde. En dan klinkt de bazuin. En dan zal de Heer daar zijn. En dan zullen we verenigd worden met al diegenen die ons ontvallen zijn. En dat is dan ook het betrouwbare van de Heer, dat hij dat zal waarmaken. He, dat geweldige leven wij naartoe, maar Israël heeft deze geweldige belofte. En daar wil ik vandaag dan mee afsluiten. Amen. Zullen wij de Heer danken? Vader, wij danken u dat we een kort moment stil konden staan bij deze prachtige psalm. Dank u wel dat u de bewaarder bent van Israël. Dank u wel dat u nooit laat varen de werken van uw handen. Dank u wel dat u al uw beloften zal waarmaken, juist ook aan dat volk. Dank u wel dat u ons bewaart in ons dagelijks leven. Vader, en als ons iets overkomt, dan weten we dat het niet buiten uw liefde omgaat. Maar dat u alles uitwerkt in ons leven. Ja, naar dat heerlijke, naar wat goed is, Vader, naar wat u goed acht. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw liefde, voor de bemoediging die in uw woord zit, de troost die dat geeft. Vader, we mogen zien op u. En dank u wel voor het voorbeeld van een koning als Hiskia die bij u te rade ging. In plaats van misschien allerlei overwegingen zelf te maken, maar raadpleegde wat u zegt. En u gaf een geweldige uitredding, Vader. We danken u daarvoor. We danken u dat u ons zo vasthoudt. En dat we stap voor stap aan uw hand mogen gaan, elke dag. Vader, dank u wel dat u zo bent. Dat u ons lief hebt. Dat u lief hebt ook degene die met ons verbonden zijn. Onze naasten. Vader, dank u wel dat we mogen bidden voor alle mensen. Voor hen die in hogere positie gesteld zijn om te regeren. We bidden ook voor uw volk Israël. Vader, als het ernst is dat we de jodenhaat zien toenemen. Vader, we bidden u in het bijzonder voor hen. Wij zijn genadig nabij en mogen hen steunen waar we kunnen. Vader, en we weten dat u ook op uw tijd met hen tot het doel zult komen. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor die liefde, voor die trouw van u. Voor uw goedheid, voor uw genade. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.